Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Ludy Postmus. In het dagelijks leven ben ik vertaalconsulent bij Wycliffe Bijbelvertalers. Ik ken een aantal mensen in deze gemeente. Van vroeger kwamen we allemaal uit de Andreasgemeente. Door de jaren heen hebben we contact gehouden met Onno en Truus en met Helena. Wie is het Helena? En vandaar dat ik ben uitgenodigd hier. Ik wil vandaag graag met jullie het woord van God delen. En ik hoop en ik geloof dat ik wel een bemoedigend boodschap voor jullie heb. En dat zal zijn uit de brief van de Romeinen. En dan begreep ik dat Onno de vorige keer over Romeinen heeft gesproken.
Romein 1.
Nou, dat is heel bijzonder natuurlijk. Ik geloof niet in toeval, dus het moet wel leiding zijn. is de Romeinenbrief natuurlijk een prachtige brief van Paulus. Je zou kunnen zeggen dat Paulus in de Romeinenbrief zijn evangelie, zijn theologie heeft uiteengezet. En de Romeinenbrief in het hele Nieuwe Testament, in alle brieven zou je kunnen zeggen, dat is bijna de Himalaya van alle brieven. En dan gaan we vandaag kijken naar hoofdstuk 8. En in hoofdstuk 8 zou je kunnen zeggen, dat is de top van de Himalaya. Dat is het summum eigenlijk, het climax van Paulus' verhandeling naar de Romeinen over het evangelie. En ik wil dus ook met jullie graag hoofdstuk 8 gaan opslaan en dat gaan lezen. En dat zal ik doen uit de NBV. Ik heb twee Bijbels meegenomen, want ik kan niet goed kiezen tussen verschillende vertalingen. En dat is misschien wel een beetje het manco als Bijbelvertaler, dat je ziet dat elke vertaling wel goede dingen heeft, maar ook minder goede dingen. Dus ik zal gebruik maken van de NBG 51, die zijn jullie misschien meer bekend. En dan ook de nieuwe Bijbelvertaling van, niet de nieuwste, maar de ene nieuwste NBG. 2004? Oké, nou 2004. En ik wil lezen Romeinen 8 vanaf vers 14. En ik lees uit de NBV. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. U hebt niet de geest ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend uit naar dat ogenblik, uit nadat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Ik ben niet helemaal op de reef vanochtend. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de Heilige Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Nou, dat zijn heel veel woorden. En ja, Romeinen 8, daar zou je misschien wel 10 preken over kunnen houden. Zoveel staat erin. Maar vanochtend wil ik me toeleggen op vers 18. En dat zal onze kerntekst zijn voor vanochtend. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Paulus heeft het hier over het lijden. En als we dan dit vers willen begrijpen, dan is het goed om altijd in de context te kijken van de hele brief van wat Paulus nog meer zegt. En wat we net hebben gelezen is dat Paulus het heeft ook over lijden in vers 17. En ik lees even vanaf vers 16 nog een keer. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. En dan meteen daarop volgt. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dus het lijkt erop dat Paulus in de eerste plaats het heeft over het lijden. En dan in het lijden in het Nieuwe Testament slaat meestal op de vervolging die christenen te wachten staat omdat ze Jezus volgen en Jezus belijden. Dat was natuurlijk in die tijd heel gewoon eigenlijk. Het lijden hoorde bij het leven als christenen. Vervolging hoorde erbij. Maar heeft Paulus het dan alleen maar over het lijden dat je leidt als je Jezus volgt? De meeste van ons, denk ik, lijden niet heel erg omdat wij Jezus volgen. Misschien een klein beetje hier en daar, dat je belachelijk wordt gemaakt door collega's of familie. Maar daar houdt het meestal ook wel mee op. Maar we hebben wel degelijk te maken met lijden natuurlijk. En als we de rest van wat ik net heb gelezen bekijken, dan heeft Paulus het ook over de schepping die in al zijn delen zucht. We hebben het over een gebroken schepping, waarin lijden helaas nou een keer een plaats heeft. En ik denk, en ik geloof ook, dat zeggen de verschillende commentaren ook, dat Paulus het ook wel degelijk heeft over het lijden in het algemeen. Het lijden dat het gevolg is van de zondeval, van de gebrokenheid van de schepping. Nou, het lijden is natuurlijk een van de grote dilemma's, een van de grote vraagstukken van ons als mensen eigenlijk. Ons als christen, maar ook de hele mensheid. Iedereen wordt ermee geconfronteerd. En ik hoorde vanochtend alweer, ook hier in deze gemeente is lijden, ik zou zeggen, bijna aan de orde van de dag. En als we eerlijk zijn, ieder van ons hoeft niet eens ver van huis te gaan. Ieder van ons heeft daarmee te maken. Vroeg of laat krijgen we te maken met lijden. Het is niet anders. Maar je kunt je afvragen van, hoort dat lijden dan bij ons als christen? Hoort dat in ons, zou dat in ons leven thuis moeten horen? Wat vinden jullie? Hoort dat bij ons leven of niet? Of is het zo dat eigenlijk dat God dat niet bedoeld heeft? Hoort het lijden bij ons, ons leven als christen? Nou, we horen ook wel eens mensen zeggen, ook in onze evangelische kringen, dat als we maar genoeg geloof hebben, dat het ons bijna in alles voor de wind moet gaan. Hè, als je maar genoeg geloof hebt, dan geneest God jou als je ziek bent. Hij geeft je financiële voorspoed. Hij geeft je een huis, een auto, een gezin. Het gaat je dan in alles voor de wind. Als je maar genoeg geloof hebt. En toch, ja, ik hoor jullie al sputteren en ik sputter zelf ook eigenlijk. Wij wachten nog op wat komen gaat. En dat is wat Paulus eigenlijk hier ook zegt, hè? Want Paulus heeft het heel duidelijk over lijden. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. En we weten natuurlijk, lijden in het Nieuwe Testament, de hele Bijbel is heel gewoon eigenlijk. Jezus zelf is ons voorgegaan in het lijden. Het is natuurlijk zijn lijden en sterven, toen hij naar het kruis ging, maar ook eigenlijk daarvoor. Hij is nooit begrepen door mensen, ook niet door zijn ouders, niet door zijn leerlingen. Als je bijvoorbeeld Johannes Evangelie leest, dan is er voortdurende miscommunicatie tussen Jezus en zijn leerlingen. Ze begrijpen voortdurend niet waar hij het over heeft. En dan zegt Jezus ook van, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang kan ik jullie nog verdragen? Hij was heel erg eenzaam eigenlijk, Jezus. Hoewel de mensen om zich heen hadden, maar... Jezus was bekend met het lijden. En dat lezen we ook in Jesaja 53, hè? De lijdende knecht van de Heer wist wat lijden was. En natuurlijk het leven van Paulus. Kijk maar naar het leven van Paulus. Paulus was heel erg bekend met lijden. Juist omdat hij het evangelie bracht. Hij is geslagen. Hij is gestenigd. Staat in Handelingen. Hij heeft meerdere malen, ik geloof dat er staat de 40 min 1, de 39 stokslagen gekregen. Dus Paulus, die wist heel goed wat lijden was. En hij zegt dan ook ergens van, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hè? En dat is zo'n bekend vers uit Filippenzen. Maar wat Paulus eigenlijk zegt is, ik heb alles meegemaakt en toch blijf ik overeind door Christus. Maar dat betekent helemaal niet dat het hem altijd voor de wind gaat. Dat hij altijd maar succes heeft. Nou ja, door de eeuwen heen hebben we natuurlijk ook gezien dat ook christenen lijden. Het is ja, duidelijk iets waar ieder christen mee te maken krijgt. Of het nou vervolging is, of ziekte, of ongeluk. Maar dan kunnen we ons afvragen, want waarom laat God dit toe? Waarom hebben we überhaupt lijden? Nou ja, ik heb al iets gezegd natuurlijk over de gebrokenheid van de schepping. Maar dan kun je ook afvragen van, is het zinvol? Is het lijden zinvol? Is het zinvol in de ogen van God? Is het zinvol in de ogen van de wereld? Nou, in de ogen van de wereld, waarin we nu leven, heeft het lijden geen zin, hè? We proberen met macht en mannen machten te lijden uit te bannen uit deze wereld eigenlijk. We leven in een hedonistische cultuur. Dat betekent dat we vooral uit zijn op genieten, op genot. Bevrediging van behoeften. Jullie kennen allemaal wel die uitdrukking, geniet je nog een beetje? Of geniet ervan. Hè? Genieten is heel belangrijk. En nou ja, genieten is ook goed, denk ik. Hè? We mogen genieten van de goede dingen die God ons geeft. Maar dat is één kant. Hebben we dan nog ruimte voor het lijden? Ook in ons denken als christen, in onze theologie, in de manier waarop wij ons leven bekijken als christen. Mag dat een plaats hebben, dat lijden? Nou, ik heb al het voorspoedevangelie genoemd. Nou, het staat natuurlijk haaks op onze beleving. De prosperity teaching. Maar het gaat over de wereld, hè? Hier in Nederland hebben we Tom van der Wal, bijvoorbeeld. Nou, veroorzaakt veel deining, zelfs tot in de overheid toe. Maar ook, wij hebben in Afrika gewoond. En ook daar is het, ja, mensen willen dat gewoon horen. Mensen willen horen dat als je maar in Jezus gelooft, dat het je dan goed gaat. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. En ja, dan vragen we ons natuurlijk wel af van, waarom lijden? Dat, die vraag die blijft. Hè? Het is natuurlijk ook vaak een argument van atheïsten om te zeggen van, om aan te tonen hoe absurd het is dat wij in een God geloven. Dat wij in een liefdevolle God geloven. Ze zeggen dan, als je zo'n liefdevolle God hebt, waarom laat hij dan dat meisje van 6 hersenkanker krijgen? En dat hij op een vreselijke manier moet doodgaan. Wat is dat voor God? Dat soort argumenten, dat hoor je dan. En dat is moeilijk om daarop te antwoorden, of niet? Ik vind dat zelf ook lastige dingen. Niet elk lijden kun je zeggen, nou, maar dat, ja, dat is goed voor je of zo. Hè? Dat lijden loutert, is natuurlijk zo'n uitspraak. En dat is natuurlijk, denk ik, ook zo. Maar niet elk lijden kunnen we makkelijk overheen stappen. Er zijn gewoon verschrikkelijke dingen die mensen meemaken. En dat is gewoon reëel. En waarom dan lijden? Nou, misschien is onze vraagstelling ook wel verkeerd, van waarom? Een Nederlandse theoloog, die heeft gezegd over dit stuk, het heden en het zichtbare kunnen alleen begrepen worden in het licht van de toekomst en van het onzichtbare. En dat is eigenlijk de christelijke visie, de christelijke perspectief. van waaruit wij eigenlijk naar ons leven hier zouden moeten kijken. Dus we moeten eigenlijk een eeuwigheidsperspectief zien te krijgen. De dingen die we nu beleven, ook het lijden, mogen we gaan bekijken vanuit de eeuwigheid, vanuit de dingen die nog komen gaan. En dan zegt Paulus dus ook van, dat lijden van nu, dat weegt helemaal niet op tegen de heerlijkheid die nog gaat komen. En als we het dan over de eeuwigheid hebben, dan wil ik toch eventjes iets doen om jullie eventjes te prikkelen in je verbeelding. He, want we hebben het over de eeuwigheid, we hebben het over nu. Maar dat lijkt allemaal nog zo ver weg. Voor de meeste van ons. He, we leven in het hier en nu. En het is goed om eens even te bedenken wat ons te wachten staat en hoe dat in perspectief staat. Dus ik vraag mijn lieftallige assistent om even naar voren te komen. Nou, stel je nu voor dat dit oranje stukje hier, dit is je leven hier op aarde. Ja? Hier dit stuk, daar hebben we te maken met, hier worden we geboren, het begin, en hier gaan we dood. En hier gebeurt, hiertussen gebeurt van alles. Hè? We groeien op, we gaan trouwen, we krijgen kinderen, onze ouders gaan sterven, we krijgen zelf, worden zelf misschien ziek of een ongeluk. En dan hier, stopt het hier. Maar dan voor een christen gaat het door. En het gaat maar door, en het gaat maar door. En bij Cornie stopt het dan, maar in de werkelijkheid gaat het nog helemaal door. Het stopt niet meer. Nou, dat is ons perspectief op de eeuwigheid. En als we dan die hele lange lijn bekijken, waarvan we het einde niet kunnen zien, en we kijken dan terug op dit kleine stukje, dan zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden hier niet opweegt tegen die heerlijkheid die nog over ons geopenbaard gaat worden. En dit is al een grauw stukje touw, maar dit is natuurlijk prachtig, het is licht, het is alleen maar mooi, hè? Alleen maar mooi, alleen maar licht en vreugde. En ik wil ons allemaal uitdagen om zo naar ons lijden te gaan kijken. In lijn met wat Paulus zegt, dat we beseffen dat wat nog gaat komen niet opweegt tegen het lijden dat we nu doormaken. Dat God heeft nog iets veel beters voor ons heeft dan dat wat we nu hebben. Ja, en wat is dan die eeuwige luister? Nou, ik heb het dan over eeuwigheid, maar het is natuurlijk geen voortzetting van wat we nu hebben. Het is niet dat we dan heel oud worden of zo. Het is een totaal andere werkelijkheid. He, we hebben het dan over de hemel. Het woord luister hier, dat is hetzelfde woord als wat voor God beschreven staat. De luister van God. Dus de luister van God, die komt over ons. Paulus heeft natuurlijk zelf iets daarvan gezien. Hè? In de tweede Korinthebrief lezen dat hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. En hij heeft dingen gezien waarvan hij zegt, waarvan het een mens niet is toegestaan om erover te spreken. Hij kon er geen woorden voor vinden, wat hij heeft gezien en wat hij heeft meegemaakt. En ik ben nu zelf met een boek, ik weet niet of dat controversieel is, met een boek bezig over een near-death experience. Het zijn mensen die hebben een situatie van dood zijn of tijdelijk dood zijn meegemaakt, terwijl ze een ongeluk hadden gehad of ziek zijn geweest, maar die terug zijn gekomen in hun lichaam. Soms is het maar 10 minuten, soms is het een paar uur. En die mensen die hebben dus een glimps gezien van die eeuwigheid die ons te wachten staat. En het is heel bijzonder, er is een Amerikaanse voorganger die heeft daar een onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat al die mensen ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. En dat ze naar een plek gaan van licht en van liefde, wat ze nog nooit hebben meegemaakt op aarde. En ze willen ook bijna allemaal niet terug. Maar ze moeten terug, want hun tijd is er nog niet gekomen. En dat wordt ze dan gezegd door de persoon, een lichtgevende persoon. Het is vaak, ze herkennen hem vaak als Jezus, maar niet altijd, maar er is een persoonlijkheid van liefde en van licht die hem als daar omarmt, maar die ook gezegd van je moet nog weer terug. Maar die mensen die hebben dat gezien en die willen eigenlijk niet meer terug. Nou, ik werd daar enorm door gestimuleerd in mijn denken, in mijn voorstelling van wat ons eventueel te wachten staat. Het is een heel andere werkelijkheid. En die mensen die beschrijven ook dat ze loskomen van hun lichaam en ze zien hun eigen lichaam liggen op een operatietafel. Ze zeggen van, het stopt helemaal niet als we doodgaan. We gaan gewoon door in een andere dimensie. En ik dacht van, nou, dit vind ik zo bijzonder. En dat we in deze tijd daarvan mogen horen ook. En het is natuurlijk niet, het is niet de Bijbel. Maar het bevestigt wel eigenlijk wat we geloven. Namelijk dat het ons leven niet ophoudt. Jezus die zegt van, wie in mij gelooft, die zal niet sterven. En dat, ik denk dat hij het heel letterlijk bedoelde. Wij gaan niet sterven. We leven gewoon door. We laten ons alleen dit oude lichaam laten we achter. Maar we gaan zo door in een andere dimensie. In een ander lichaam. Nou ja, dan is het van, hoe kan het dan dat wij toch zo vaak nog zoveel gericht zijn op het hier en nu? Ik weet dat vroeger, bijvoorbeeld in de middeleeuwen, mensen veel meer bezig waren met de eeuwigheid. Wat komt hierna? Hoe bereiden we ons daarop voor? Maar wij worden heel erg, ja, als het ware gezogen in deze tijd waarin we leven. En ik denk ook dat het gedeeltelijk is in de cultuur die ons omringt. Materialistische cultuur die alleen maar leeft voor het hier en nu. En onbewust worden wij, denk ik, daar toch door beïnvloed. Ja, als de meeste mensen van, ja, waar ben je mee bezig? Nou, je bent bezig met de toekomst. Dat is pensioen. Wat ga je dan doen? Ja, wat ga je doen als je stopt met je werken? Wat ga je dan doen met je pensioen? Dus mensen zijn heel bezig om soms zekerheden voor de toekomst op te bouwen. Maar die zekerheid is geen zekerheid natuurlijk. We weten dat het stopt. Ja, sommige mensen die leven maar een paar jaar van hun pensioen en dan gaan ze ineens dood. En ik vraag me dan af, zitten we misschien toch te veel als christenen, ik sluit mezelf daar ook bij in natuurlijk, zijn we misschien toch te veel beïnvloed door deze materialistische wereld? Ik weet niet of jullie Freddie Mercury, of dat iets zegt, de band Queen, die had op een gegeven moment een song waarin hij zong, I want it all, I want it now. Nou, dat is precies de tijdgeest waarin we leven. En dan denk ik van, waarom zijn we toch niet veel meer bezig, en ook veel meer opgewonden over wat ons nog te wachten staat na dit leven. En wat we van onze hemelse vader zullen ontvangen. We lezen net dat we zijn mede-erfgenaam van Christus. We zullen dus delen in alles wat God aan Jezus geeft. Daar delen, mogen wij in delen. Tot zijn koningschap aan toe. Ja, dan is het opnieuw de vraag, wat is ons perspectief? Hè? Hoe kijken we naar ons eigen leven? Hoe kijken we naar het lijden? In hoeverre is ons wereldbeeld, ons godsbeeld, ons mensbeeld bepaald door de wijsheid van deze wereld? Proberen wij wel het heden en het zichtbare te begrijpen vanuit de toekomst en het onzichtbare, zoals Leenhard zegt? En als, zeg maar, zo'n uitspraak van Paulus, die we net lezen, dat het lijden van deze tijd niet in verhouding staat tot de luister die ons geopenbaard zou worden, als dat ons niet meer zo raakt, hoe kan dat dan? Paulus die geeft misschien zelf het antwoord. In het voorgaande zegt hij, wie beheerst wordt door het aardse, dit is de NBV 21 vertaling, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de geest, streeft naar wat de geest wil. In hoeverre laten wij ons inderdaad leiden door de Heilige Geest? In hoeverre laten we ons perspectief afhangen van wat de geest ons openbaart? En zijn we dan met Gods koninkrijk bezig? Of met de koninkrijk van deze wereld? Ja. De werkelijkheid waarin we leven is lijden. Maar de manier waarop we naar lijden kijken is heel bepalend. Ook hoe we door dat lijden heen gaan, denk ik. Nou, ik denk dat de uitdaging onze uitdaging is om ons leven hier te zien in het licht van de eeuwigheid. En het is nu nog onzichtbaar, maar straks is het werkelijkheid. En Paulus die zegt ook, verderop in wat we gelezen hebben, in deze hoop zijn we gered. Als we nu al echter zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Want wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. We hebben dus de keuze om ons meer op deze aarde, deze wereld te richten, of om ons te richten op wat God voor ons heeft en wat hij belooft in zijn woord en wat hij ons laat zien door de Heilige Geest. Ik denk ook dat Paulus, als hij, Paulus die zegt ook van, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, opdat wij zouden weten wat ons in het geloof geschonken is. Het is door de Heilige Geest dat wij af en toe al ook een blik kunnen werpen op wat komt. He, soms kunnen we door een mooi lied, of kunnen we ineens geraakt worden, of door een prediking, of door iets wat je leest, of ziet, of zelfs in je stille tijd, kun je soms ineens God even een blik, jou een blik geven op in wat Hij nog voor ons heeft. Een kleine openbaring, een kleine glimp in de eeuwigheid. Ik wil eindigen eigenlijk met wat Paulus dan ook zegt. Het is niet Paulus eigenlijk, het is de Hebreeën schrijver. Als we het hebben over perspectief. Ja, in Hebreeën 12 vers 2, daar lezen we het volgende. Laten we de blik daarbij gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen. En de schande ervan aanvaard. Hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Dus als we het hebben over perspectief, laat ons geestelijke oog dan gericht zijn op Jezus. He, waarvan we lezen, hij is het begin en het einde van ons geloof. Want hij heeft een geweldige toekomst voor ons. Paulus die getuigde van, Jezus zelf getuigde ervan. Laten we onze ogen dus gericht houden op Jezus. En ons leven bezien in wat God ons dan gaat geven. Amen.